Vanmorgen hebben we dan enige tijd stilgestaan bij het derde hoofdstuk, althans het eerste deel van het derde hoofdstuk van Efeze, waarin de apostel uiteenzet de bijzondere kenmerken, bijzondere eigenaardigheden, moet ik eigenlijk zeggen, van onze tegenwoordige bedeling der genade, of zoals het in vers 9 staat, de bedeling der verborgenheid, waarbij aan de ene kant wordt vastgesteld dat de roeping van de gemeente van onze dagen tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus wel degelijk de vervulling is van oud-testamentische beloften, en bovendien dat het daarbij gaat om een hogere vervulling van diezelfde oud-testamentische profetieën en beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob in de eerste plaats, maar natuurlijk ook aan David, gedaan zijn. In dat verband moet duidelijk zijn dat er tweemaal sprake moet zijn van vrijmoedigheid. Eenmaal om inderdaad vanuit het oude verbond en de wet te komen tot het nieuwe verbond, van de wet naar de genade. Dat blijkt, zoals gezegd, problematisch zijn, dat is bijzonder moeilijk. Je kunt makkelijker uit niks komen naar de genade dan uit de wet naar de genade. Dat blijkt in de praktijk in elk geval. De schrift zegt het in feite ook. Maar daarna blijkt het zeker zo moeilijk te zijn om in te zien dat de beloften die dan gedaan zijn en die vervuld zijn in Christus, dat die vervuld worden nu in onze dagen op een hoger niveau dan het oude. En dat zou waarschijnlijk nog niet zo problematisch zijn, maar het hogere niveau houdt automatisch in dat het deel uitmaakt van onzienlijke dingen. Daarmee ook eeuwige dingen overigens, want dat schijnt synoniem te zijn volgens de schrift. Maar in ieder geval, het gaat om onzienlijke dingen. Zodat we ons niet zouden vasthouden aan de dingen die voorbij gaan, de dingen die we voorbij zien komen, hoe goed wellicht ook, maar dat we ons zouden vasthouden inderdaad aan die onzienlijke dingen. Zodat we onze heiland, die we nooit gezien hebben, zouden kennen als degene die met eer en heerlijkheid gekroond is, zittend aan de rechterhand Gods in de hemel, als de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Als de middelaar en borg van het nieuwe verbond, als degene die inderdaad verheerlijkt is en bovendien de vervulling brengt van alle beloften. Daar gaat het in werkelijkheid om. En dat is ook wat waar wij ons aan moeten leren vasthouden. Of zoals het over het algemeen rechtstreeks in de schrift gezegd wordt, wij zouden met vrijmoedigheid moeten ingaan op een verse en levende weg. Niet alleen vanuit het oude verbond naar het nieuwe verbond, maar bovendien vanuit de aardse dingen en de zienlijke dingen naar de hemelse en onzienlijke dingen. En dat blijkt inderdaad het probleem te zijn. Vervolgens wil ik graag eerst een poosje met u ingaan op het begrip vrijmoedigheid. Het blijkt dat het nogal eens in de Bijbel voorkomt, met name dan in het Nieuwe Testament. Ik heb 40 teksten voor u geturfd, heet dat. Schijnt de Groningse uitdrukking te zijn, maar dat weet ik niet zeker. De Veenkolonie, hè? Geturfd in ieder geval. 40 schriftplaatsen waar de uitdrukking voorkomt. Het blijkt dat het lang niet overal gelijk vertaald is. En het is in vele gevallen zinnig om te zien waar het dan voorkomt, hoe het gebruikt wordt en hoe het eventueel vertaald wordt. Daarmee leren we meteen de betekenis daarvan kennen. Ik begin maar gewoon ergens. Ik weet niet of ik het lijstje compleet afmaak, want het hangt een beetje af van het tempo wat ik kan handhaven. En bij lagere temperatuur is het tempo ook altijd lager. Maar ik neem eerst even mee naar Marcus. Begin ik maar gewoon even vooraan. Marcus 8 betekent tegelijkertijd dat het de eerste keer is dat de uitdrukking, althans in het Grieks, in het Nieuwe Testament voorkomt. En wij leren daar een heleboel uit. Niet alleen maar uit de opsomming, want dat zegt niet zoveel. Maar we krijgen automatisch een vergelijking dus, hè, van die schriftplaatsen. Dat is bijzonder interessant. Marcus 8 vers 32 in de eerste plaats. Er staat in vers 31, hij begon hun te leren dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriester en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen wederom opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. Dat is hem, vrij uit. Dat is het woord wat elders vertaald wordt met vrijmoedigheid. Met name dan ook in Efeze 3, waar we zojuist vandaan kwamen. En in het bijzonder natuurlijk in de Hebreeënbrief, waar we nog over zullen spreken. Dit woord sprak hij met vrijmoedigheid. Dat zou een, hoe noemen ze dat, een concordante vertaling zijn. Dus met altijd gelijk vertaald moet men het hier ook zo vertalen. Maar u hoeft niet te veranderen, je moet gewoon leren wat het is, hè? Daar gaat het om. Dit woord sprak hij vrij uit. Dat betekent dat bij andere gelegenheden hij kennelijk over deze dingen sprak niet vrij uit. En dus op een andere manier. Want als men er niet vrij uit over spreekt, betekent dat niet dat men er helemaal niet over spreekt. Dat betekent dat als men niet vrij uitspreekt, dan spreekt men terughoudend. Want dat is eigenlijk de gedachte. Het is meteen de gelegenheid om het woord, Griekse woord althans, toe te lichten. Het Griekse woord betekent feitelijk, als je het helemaal letterlijk vertaalt, etymologisch dus, dat men alles uit. Alles uiten. Die twee woorden aan elkaar in het Grieks leveren dit woord op. Alles uiten. Dat wil zeggen dat men niks terughoudt, maar dat men ook inderdaad alles zegt. Als men dus niet vrij uitspreekt, dan uit of zegt men niet alles. Dan worden dingen achtergehouden. En de bedoeling is inderdaad dat uiteindelijk de hele waarheid, de volle waarheid, bekendgemaakt zal worden. En een van de dingen die vroeger niet bekendgemaakt was, maar inmiddels wel geopenbaard zou moeten worden, zeker ook hier in de dagen van Marcus zal ik maar zeggen, is dat inderdaad de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen, overpriester en schriftgeleerden, wat in wezen ook drie keer hetzelfde is trouwens, en gedood worden en na drie dagen wederom opstaan. Het punt is namelijk dat de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus in feite ook deel uitmaakt van de verborgen dingen, van de verborgenheid dus, de dingen, verborgen dingen in het Oude Testament. De reden daarvoor wordt gegeven in 1 Korinthe 2, waar staat dat als de oversten van deze wereld de verborgenheid gekend hadden, dat staat er echt, als ze de verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En de uitdrukking Heer der Heerlijkheid betekent uiteraard de Heer die verheerlijkt zou worden. En uit het verband blijkt dat het zou gebeuren na zijn kruisiging. Dat men vervolgens in de dood niet verheerlijkt wordt, lijkt me ook een duidelijke zaak. Zodat het vanzelfsprekend is dat die verheerlijking van Christus op zijn vroeg zal plaatsvinden bij de opstanding van Christus. En dat zo is, staat ook letterlijk in de Bijbel. Maar zoals gezegd, daar hoop ik dan een volgende Bijbelstudiedag met u over te spreken. Waar het om gaat is inderdaad dat de wereld, de overste deze wereld, die verborgenheid niet gekend hebben. Want als ze hem gekend hadden, zouden ze de Heer, die immers verheerlijkt zou moeten worden na de dood en dus in opstanding, zouden ze hem domweg de dood niet ingejaagd hebben. En dat geldt voor de oversten deze wereld hier op aarde, de zichtbare, denk maar aan de Romeinse overheid, Pilatus, vertegenwoordigd door Pilatus, en zeker ook de Joodse overheid, vertegenwoordigd in ieder geval door Caiaphas. Daarvan wordt immers gezegd dat Caiaphas redeneert, we moeten die ene man, die Jezus, moeten wij kwijt zien te raken, we moeten hem zien te doden, want anders sleept hij heel het volk achter zich aan. Nou, dat zou toch niet gebeurd zijn, maar dat is weer wat anders, hè? Hij had er meer vertrouwen in dan de Heer zelf eigenlijk, maar goed. Anders sleept hij het hele volk achter zich aan en dan zijn wij, het zal het in de Hoge Raad, hoge priester, zijn we ons volk kwijt. En als je hoge priester bent, zeker in die dagen over het Joodse volk, betekent dat je de hoogste Joodse gezagsdrager bent. En als je volk achter een ander aanloopt, kun je dus zelf gewoon inpakken. En wegwezen, maatje, heet dat, hè? Ja, dat inderdaad. Bovendien, de gedachte die daar nog achter steekt is natuurlijk dat als men Caiaphas, de hoge priester, verlaat en achter een andere aanloopt, moet dat vanzelfsprekend, tenzij anders vermeld, ook een hoge priester zijn. En zo was het natuurlijk ook, want men zou moeten de hoge priester van het nieuwe verbond moeten nawandelen, om het dan zo te zeggen. Maar de man redeneerde, hij moet dood, want anders loopt iedereen hem na. Maar als de man geweten had, ja, hè? Als hij geweten had dat hij uit de dood zou opstaan, en als hij dat geweten en geloofd had, voor waar gehouden had, dan zou hij alles gedaan hebben om hem in het leven te behouden, zodat hij nooit de middelaar van een nieuw verbond zou kunnen zijn, nooit verheerlijkt zou worden en zeker geen nieuwe schepping tot stand zou brengen. En dat is, ja, ik bedoel het met alle eerbied overigens, maar dat is eigenlijk de grote grap. Sorry, maar het is zo. Maar dat staat inderdaad in de Colossense brief bijvoorbeeld, staat het ronduit, hè? Dat hij door de dood inderdaad een einde maakt aan de wet en het handschrift dat tegen ons was uitwist en al die dingen meer. En dat hij vervolgens door uit de dood op te staan de overheden en machten heeft uitgekleed, dat wil zeggen een heerlijkheid heeft weggenomen en bovendien hen openlijk, ik geloof dat het trouwens dit woord is, als ik me goed herinner. Ja, inderdaad. Hij heeft hen in het openbaar, in alle vrijmoedigheid, alles tonende. Ze stonden ze in hun hemd, zeggen we dan altijd netjes. Hè? Maar daar stonden ze dan in het openbaar tentoongesteld. Daar gaat het om. Dat zou nooit gebeurd zijn als de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden. En in bijzonder betekent dat zou niet gebeurd zijn als ze geweten hadden dat hij zou sterven en uit de dood opstaan. Stond het dan niet in het Oude Testament? Jawel. Maar bedekt in het verborgene. Er staat niet voor niks in 1 Korinthe 5. Laat ons dan feest vieren, want ook ons paascha, ook ons paaslam, is voor ons geslacht. Namelijk Christus. Het zou eenvoudiger geweest zijn om daar letterlijke tekst aan te halen uit het Oude Testament. Maar die is er niet. Ik heb hem ook nooit kunnen vinden. Met andere woorden, de dood en opstanding van Christus wordt uitgebeeld in het Oude Testament. Wordt bedekt, voorgesteld. En een van die voorstellingen is die van het paaslam uiteraard. Dat weliswaar geslacht zou worden op de avond van de 14e. Maar wat op diezelfde avond vervolgens gegeten zou worden. Zodat het leven van het paaslam zou worden overgedragen aan het volk Israël. Met als gevolg dat het prompt uitgeleid zou worden uit Egypte. Vanzelfsprekend zou je bijna zeggen. En de andere redenering is, datzelfde paaslam wat daar geslacht werd, daarvan werd het bloed en dus het leven gestreken aan de deurpost, de deur in het algemeen zal ik dan maar zeggen, van de huizen enzovoorts, waardoor men vervolgens uit die deur en door die levende deur kon uitgaan. Het paaslam was veranderd in een deur. He? En het paaslam is Christus, zegt 1 Korinthe 5. En dat die levende deur, dat het ook Christus is, zegt hij zelf in Johannes 10 bijvoorbeeld. Om maar enkele voorbeelden dan te noemen, hè? Want ik bespreek het nou niet uitgebreid, ik noem het alleen als voorbeeld. En als de Heer aan de Emmausgangers verklaart dat de Christus moest lijden om al zo zijn heerlijkheid binnen te gaan, dan staat er vervolgens dat ze hem herkenden toen hij het brood brak, aan het breken van het brood. Hoezo? Wel, omdat dat brood inderdaad een beeld is van Christus. Dat brood uit het Oude Testament, eigenlijk het paasbrood, het ongezuurde brood enzovoorts. Kortom, het wordt in beelden wel degelijk voorgesteld. En daar gaat het maar om. Die beelden zijn heus niet zo moeilijk, maar als men er niks achter zoekt, vindt men er ook niks. Men moet dus inderdaad onderzoeken, zoals ik vanmorgen al even zei. Kortom, er wordt nooit vrij uit over de dood en opstanding van Christus gesproken in het Oude Testament. Maar het moet of gevonden worden in de diverse beelden, omdat het erin verborgen is. Of het moet gevonden worden door vergelijking en overweging van schriftplaatsen. Bijvoorbeeld, maar weer een voorbeeld. Als tot David gezegd wordt dat hij een zoon zou hebben die voor altijd op de troon zou zitten, een onwankelbaar koninkrijk, kan dat alleen als hij onvergankelijk leven heeft. En aangezien voor de dood er geen onvergankelijk leven is, zal het dus na de dood moeten zijn en zal hij dus uit de dood moeten opstaan. Zoiets, hè? Dat is een voorbeeld daarvan. Waarom ook niet? Want er staat tegelijkertijd bij niet alleen dat hij de zoon van David is met een onwankelbare troon, maar de Heer zegt meteen, hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn, zodat je daar nog een indicatie hebt. Hij zou uit de dood moeten opstaan feitelijk. En kan hij dat dan wel? Nou, als zoon van God lijkt dat toch niet echt een probleem. En inderdaad, je vindt het dus wel. Nog afgezien van een profeet als Jona, waarnaar de Heer zelf verwees. Wat profeteerde Jona nou eigenlijk? Jona, de profeet. Wat profeteerde hij dan? Ik zou het niet weten. Letterlijk, wat predikte hij dan? Aan profetieën bedoel ik, hè? In verband met toekomstige zaken dan. Ik zou het niet weten, staat er ook niet in. Maar het punt is dat de Heer zegt, aan Israël zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet, enzovoorts. En dan blijkt dat de situatie van Jona in de vis, die waarna hij vervolgens werd uitgespuwd. Wordt nog wat gespuwd trouwens in Jona, als je mij vraagt. Maar goed, Later ook nog, hè. Maar wordt uitgespeeld op de derde dag. Dat een uitbeelding is van de zoon des mensen die zou sterven en ten derde dagen opstaan. Dat is wat er zelf gezegd wordt. Maar had je zo ook wel achter kunnen komen door gewoon die schriften te onderzoeken. Inderdaad, door ze te beschouwen als het woord van God. Er moet zin in te vinden zijn, zal ik maar zeggen. Maar wat is er de zin van? En als men gewoon doet wat de schrift zegt, namelijk verstandig acht geven op het woord, want dat is wat er staat, wat men zou doen. Op het woord verstandiglijk acht geven. Als men dat zou doen, dan zou men vanzelf ontdekken dat inderdaad deze dingen spreken over Christus, die zou sterven, maar uit de dood opstaan en eigenlijk zo pas de Christus zou worden en daarmee de middelaar zou worden van het nieuwe verbond. Maar het wordt in het Oude Testament om begrijpelijke reden verborgen gehouden. En ieder die wel met de schrift omgaat, zelfs de schrift uit het hoofd kan declameren, bij wijze van spreken, maar deze dingen niet ziet omtrent de dood en opstanding van Christus, kent die schriften slechts zeer oppervlakkig. En dat zei ik dus over de Joodse orthodoxie. Over nog een paar, maar daar gaat het nou niet over, hè? Maar met name daarover. Men kent wel een koninkrijk wat komen zal, maar heeft verzuimd te zien hoe het tot stand zou komen. Namelijk via de weg van lijden naar de weg van verhoging. Maar hier in Marcus 8 vers 31 en 32 spreekt de Heer vrij uit daarover. Ik moet er meteen weer een beperking bij uitspreken. Er staat, hij begon hun te leren dat de zoon des mensen veel moest lijden. En dit woord sprak hij vrij uit, waarmee niet gezegd is dat hij alles met betrekking tot het lijden, de dood en de opstanding, dat hij dat ook inderdaad vrij uitgesproken heeft. Er staat, hij begon hun te leren. En dat veronderstelt dat het toch nog wat moeite kostte om hun dat te vertellen. Om heel wat redenen uiteraard, al was het maar om psychologische redenen. Men stond daar niet open voor, men verwachtte dat niet. Enzovoorts. En ik veronderstel ook trouwens, ik weet het wel zeker, dat in vele gevallen waarin de evangeliërs zeggen dat de Heer hen sprak over dat hij zou sterven en de derde dagen opstaat, wel, ik geloof zeker dat dat gewoonlijk niet openlijk gezegd werd, maar inderdaad in bedekte termen. Dan zei hij het hen wel, maar niet rechtstreeks, recht voor de raap heet dat. Ik weet niet wat het is, maar... Blijkbaar, want het blijkt dat niemand op de dag van de opstanding werkelijk verwachtte dat hij zou opstaan. En toen gezegd werd dat hij was opgestaan, geloofde niemand het. Totdat men hem zag. En zelfs dat was nog enigszins problematisch. Dat betekent dat men het absoluut niet verwacht had. En als de Heer werkelijk zo lange tijd al gezegd had dat het zou gebeuren, dan zou men toch minstens even hebben moeten wachten tot op de derde dag van, je kan niet weten of het misschien toch gebeurt wat hij gezegd heeft. Maar zelfs zover kwam men niet. En dat betekent dat het dus niet al te vrij uitgesproken werd. En daarom, hier staat het ook niet, hij sprak dit vrij uit, hij begon hen te leren. En dat begin daarvan was vrij uit. Maar hoe ver hij daarmee gekomen is nog zeer de vraag. En toen Petrus een beetje lucht ervan kreeg dat het misschien toch zo zou gaan, dat hij zou sterven, opstaan gaat het niet over, dat hij zou sterven, zei Petrus, er begon Petrus hem te bestraffen, dat is vers 32 nog steeds. Hè. Dit woord sprak hij met vrijmoedigheid dus, en Petrus hem tot zich genomen hebben, begon hem te bestraffen. Zo van, ja, maar dat zal toch niet gebeuren, dat kunnen we niet hebben. Dat betekent dat hij hooguit begon te begrijpen dat de Heer zou sterven. Maar zeker begreep hij niet dat hij meteen zou opstaan uit de dood. Nou ja, op de derde dag dan. En dus begon hij hem te bestraffen. En toen, dan staat er, maar hij zich omkerende en zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende, ga heen achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar de dingen die er mensen zijn. Dan heb je het nou precies. Dus men probeert dat de dood, het lijden en sterven van de Heer Jezus te ontkennen, dan schaart men zich in de rijen van de tegenstander, de Satan. En het is zeker ook, zou zeker in overeenstemming met Satans plan geweest zijn, als de Heer niet gestorven was. Maar Satan kende Gods plan niet eens, blijkbaar, want hij wist niet dat het zo de Messias de overwinning zou behalen, dus stuurde hij hem de dood in. Maar als Petrus zegt, nee, je moet helemaal niet sterven, wat krijgen we nou? spreekt de Heer hem ook aan met Satanas. Net zo goed, omdat het wel degelijk zou moeten gebeuren, lijkt me een duidelijke zaak. Maar wat we uit het schriftgedeelte leren, is dat de waarheid omtrent de dood en opstanding van Christus in principe nooit vrijuit gesproken werd. Althans niet in oud-testamentische tijd. En pas in nieuw-testamentische tijd begint dat dan langzamerhand te komen, uiteraard. En het betekent tegelijkertijd dat de uitdrukking vrijmoedigheid of met vrijmoedigheid in ieder geval van toepassing is op de openbaring, in alle vrijmoedigheid, de openbaring van die dingen die voorheen verborgen waren. Zodat het een uitdrukking is die in elk geval rechtstreeks verband houdt met de tegenwoordige bedeling en waarheid. En dat is het belang van de term dus, hè? Nou, ik blader maar even verder. Daarna komen we terecht in Johannes. Het is trouwens interessant om te zien in welke Bijbelboeken die uitdrukking eigenlijk gebruikt wordt, overigens. En hoe vaak. Maar ik blader naar Johannes, hoofdstuk 7. Daar gaat het inderdaad over verborgen dingen. Die zelfs daar nog, ook in de typologie van de geschiedenis, worden uitgebeeld. Want het feest van Loofhutten was nabij, volgens vers 2... En het feest van Loofhutten is domweg een beeld van, laten we zeggen, het koninkrijk. Daar komt het op neer. Het feest van Loofhutten, zetting was nabij. Zo zeiden dan zijn broeders tot hem, vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Van die broeders wordt gezegd dat, overigens, dat ze niet in hem geloven, hè? Maar ze sturen hem als het ware naar Jeruzalem. Als je dan publiciteit zoekt, zou je daar naartoe moeten gaan. Want, zeggen zij, vers 4, niemand doet iets in het verborgen. En zoekt aan de andere kant zelf dat men openlijk van hem spreekt. En het openlijk is weer met vrijmoedigheid. En ze adviseren de Heer dus om vooral zoveel mogelijk mensen te bereiken, openlijk op te treden enzovoorts. Zeggen, niemand doet iets in het verborgen. Waarom zeggen ze dat? Omdat ze kennelijk van mening zijn dat de Heer Jezus zelf nogal in het verborgen optreedt. Toch? Ja, inderdaad. Dat zou je misschien niet denken, maar zo is het dus blijkbaar wel. Niet al te openlijk, maar juist bedekt. En daarom zeggen zij, nou, dat hoort zo niet, want ze denken langs aardse, wereldse lijnen. Ze zeggen, je moet de publiciteit zoeken als je wat bereiken wil. Goed, dat gebeurt overigens niet, want daarna komen we in vers 10. Waar staat dat zijn broeders wel opgingen naar het feest. Maar daarna staat er dat daarna de Heer zelf ook opging tot het feest. Niet openlijk, maar in het verborgene. Nou, als ik het nu wel heb, staat daar een ander woord, openlijk. Andere uitdrukking, dus dat laat ik verder ook buiten beschouwing. Maar het is natuurlijk wel een synoniem. Maar hij ging als in het verborgene. Hij deed een beetje geheimzinnig dus. En dan staat er in vers 13. Nochtans sprak niemand vrijmoediglijk van hem om de vrees der Joden. Dat wil zeggen, er werd over hem daar gesproken. In het verborgene, bedekt achter de hand. Werd gefluisterd over hem. En hij zelf kwam ook min of meer heimelijk, ook in het verborgene in Jeruzalem. Hoe dat er precies uitgezien heeft, weet ik ook niet, maar het staat er nou eenmaal. Zodat de Heer handelde in het verborgene en het publiek handelde ook, sprak ook in het verborgene. En hier staat dan die term vrijmoediglijk. Hè? Niemand sprak van hem vrijmoediglijk om de vrees der Joden. Waarbij je moet zien dat als het om handelen gaat, om iets doen gaat, dan wordt een ander woord gebruikt voor openlijk. In vers 10. Maar als het gaat om spreken, dan wordt dit woord gebruikt. In vers 13 dus weer. Namelijk vrijmoediglijk. Dat is dan precies te tellen de derde keer dat ik het tegenkom in de Bijbel. Het gaat dus om vrijmoediglijk spreken. Alles uiten, niks achterhouden in het spreken, daar gaat het om. En als het over wat anders gaat dan spreken, worden andere termen gebruikt voor openlijk of in het openbaar of hoe het maar heten mag. Moet je even vasthouden, het heeft dus in de eerste plaats met spreken te maken en tot nog toe uitsluitend zelfs. Dat blijkt ook uit vers 26, daar staat het weer. En ziet, hij spreekt vrijmoediglijk en zij zeggen hem niets. En dat wordt gezegd over de Heere Jezus. Hij spreekt vrijmoediglijk. Hij houdt niks achter. Hij houdt niet rekening met zijn publiek, zal ik maar zeggen. Zo van, dit zal ik ze maar niet vertellen. Hij spreekt openlijk, dus vrijmoedig spreken. En dat doet hij hier ook inderdaad, want hij geeft zich tamelijk letterlijk uit voor de Christus en zegt ook dat hij degene is die bepaalde profetieën uit het Oude Testament vervult enzovoorts. Maar goed, dat staat in de rest van het hoofdstuk, dat zal ik u niet voorhouden. Maar beter is meteen aan te sluiten bij Johannes 10, vers 24, het volgende vers. Waar de Heer weer in Jeruzalem is, weer op een feest. Maar nu het feest van de Chanukka, de vernieuwing des tempels. Volgens vers 22. Het is niet eens een erkend feest uit de Mozaïsche wet, overigens. Maar niettemin, feest van de vernieuwing des tempels. Het moet duidelijk zijn dat feest van de vernieuwing des tempels eigenlijk spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond. Want dan wordt de tempel vernieuwd. U weet toch wat er gebeurd is toen het nieuwe verbond aanbrak. De oude tempel is vernield. Nee, verbrand dan. Hè? In het jaar 70 van onze jaartelling. Na het einde van het oude verbond is de oude tempel verbrand in Jeruzalem verwoest. En inmiddels wordt er een nieuwe tempel gebouwd. Maar daar hebben we het vanmorgen al over gehad. Van levende stenen tot woonsteden Gods. In de geest. Geestelijke woonsteden Gods. Het feest van de vernieuwing des tempels spreekt dus wel degelijk ook over het nieuwe verbond wat aan zal breken. In de praktijk trouwens komt het Chanukka feest min of meer overeen met ons Europese westerse kerstfeest. Het feest van het licht enzovoorts, lampjes en dat soort dingen meer. En inderdaad gaat over precies hetzelfde. Namelijk hoe het oude verdwijnt en het nieuwe aanbreekt. Hè? Voor mij bedoelt het oude jaar verdwijnt, het nieuwe jaar aanbreekt. Hoe de duisternis weer vervangen wordt door het licht. Kortom, hoe de oude tempel verdwijnt, het nieuwe aanbreekt. Het oude verbond verdwijnt, het nieuwe aanbreekt, enzovoorts. De betekenis is volstrekt hetzelfde, als het er helemaal over gaat. Nou goed, op dat feest is de Heer, staat trouwens bij, het was winter. Deze keer klopt het, bij zijn geboorte niet, maar bij Chanukka-feest wel. En dan staat er in vers 23, en Jezus wandelde in de tempel in de voorhof van Salomo. Salomo was die zoon van David die de Heer een tempel zou bouwen. Maar in werkelijkheid spreekt die profetie over de echte zoon van David, namelijk de Heer Jezus Christus. En die zou een tempel bouwen. Heb je dat? Het gaat allemaal over dezelfde dingen. Het spreekt allemaal over het aanbreken van een nieuw verbond in het algemeen. En de roeping, de opbouw van de gemeente, want dat is die tempel in het bijzonder. Het zit hierachter. En dan staat er, de Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op? Want ze staan maar te wachten. Hoe lang houdt gij onze ziel op? Betekent gewoon, hoe lang houdt gij ons op? Ze worden namelijk gehinderd. Ze wachten maar. Waarop? Omdat ze graag willen weten of hij de Messias is of niet. Staat erachter. Hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus, de Messias dus, zijt, zeg het ons vrijmoediglijk. Vrijuit staat er dan. Hier heb je de uitdrukking weer. Zeg het ons vrijuit. Waarmee meteen gezegd is dat de Heer dat dus niet zei. Hij suggereerde het alleen. En dat is wat ik altijd zeg. Dat is wat voor de vier evangeliën geldt. Matthäus tot en met Johannes bedoel ik. Al wat de Heer daar spreekt in het algemeen suggereert dat hij de Messias is, dan wel zou zijn, maar hij zegt het nooit vrijmoedelijk, nooit openlijk in het publiek. Dat is nou net wat hij niet zegt. Waarom niet? Omdat ze niet moeten geloven dat hij de Messias is, omdat hij zegt dat hij de Messias is, maar ze moeten geloven dat hij de Messias is, omdat hij blijkbaar degene is die de vervulling brengt van alle oud-testamentische profetieën en beloften. Kortom, ze moeten niet zijn woord geloven, ze moeten het woord Gods geloven, namelijk de schriften die aan hen toevertrouwd zijn. En daar wijst hij hen op. En dan moeten ze op eigen initiatief, op eigen verantwoordelijkheid komen tot het geloof dat deze man inderdaad de Messias is, dan wel zou zijn door zijn opstanding eventueel. En niet gewoon omdat hij zich daar nou eenmaal voor uitgeeft. Bovendien, er waren er al geweest die zich voor de Messias hadden uitgegeven, er zouden er nog heel wat volgen. Ja, er zijn er ook heel wat gevolgd. Nee, ik moet nog eens aan die visboer denken. Maar goed, daar gaat het nou niet over, hè? Palingboer, ja, inderdaad, ja. Nee, daar gaat het nou niet over. Maar inderdaad, heel wat zeggen, ik ben de Messias. Nou, de echte Messias, dat weten de Joden ook trouwens, die zou niet van zichzelf spreken, niet van zichzelf vertuigen. En de Heer doet het ook niet. Hij wijst op de schriften. Als je op de schriften wijst, dan zou men daaruit moeten concluderen dat hij de Christus is. En zo komen we tot een persoonlijk geloof, een eigen geloof in de schriften en daarmee een eigen persoonlijk geloof in Jezus als de Christus. Dat is de gedachte. Maar hij zegt het niet openlijk. Er komt nog wat anders bij. Als u zeggen dat hij de Christus zou zijn, zou hij niet eens de waarheid spreken. Want hij moest het inderdaad nog worden. Hij zou de Christus zijn. Hij werd het namelijk bij de opstanding uit de dood. En ook daarover spreken wij dus onze volgende Bijbelstudiedag. Wanneer is dat? 23 maart? Geloof ik? Ja? Penningmeester knikt, dus dan moet het kloppen. 23 maart 1992, hè? Ja. Dus indien gij de Christus zegt, zeg het ons vrij uit. En Jezus antwoordt dan en zegt, ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. Maar hij zegt het dus nog steeds niet. Hij heeft het wel gezegd, maar op een andere manier. Namelijk door de verwijzing naar de schriften. Daar gaat het om. En dus werd het niet vrij uitgezegd. En we moeten geloven in de schriften. En dan zal men vrij uit moeten zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat is wat Petrus deed, bij gelegenheid dan. Hè? Goed, dit was Johannes 10, vers 24. Dan komen we bij Johannes 11, dat is ook een prachtig voorbeeld trouwens. Johannes 11, vers 14. Toen zeide dan Jezus tot hen vrij uit. Vrij uit is bijna goed vertaald, het moet zijn alles uit. En toen zeide dan vrij uit, Lazarus is gestorven. 28 maart, correctie dus, hè? 28 maart, dan was het 23 mei. Dat was de keer daarop. Dan zoeken we dat ook nog na. Jawel. Goed. Johannes 11, vers 14. Toen zeide dan Jezus tot hen vrij uit, Lazarus is gestorven. En toen hij niet vrij uitsprak, wat zei hij toen? Makkelijk hoor, maar het is geen strikvraag. Hij sprak vrij uit, Lazarus is gestorven. En toen hij niet vrij uitsprak, wat zei hij toen? Hij slaapt. Ja. Maar het begrip slaap is wel degelijk een eufemisme. Hoe heet zoiets in het Nederlands? Een verzachtende uitdrukking noemt men dat, geloof ik. Een eufemisme voor de dood. Net als hij is heen gegaan. Vraag dan alsjeblieft niet waar naartoe. Want u wordt geacht te begrijpen dat het betekent hij is gestorven. Maar men zegt dat niet vrij uit. Zo zegt men ook, hij heeft een ernstige ziekte. Maar het mag niet uitgesproken worden wat het is. Om een of andere reden. Want het is zo hard om het bij de naam te noemen. Maar je wordt geacht dat dan te begrijpen. He? Zulke dingen, zo'n uitdrukking is dat. Maar hier staat, als hij bedekt praat, dan zegt hij, hij slaapt. Maar als hij vrij uitspreekt, zegt hij, nee, inderdaad, Lazarus is gestorven. Harde waarheid, maar zo is het. En hier staat er dus ook, vrijmoedelijk, alles zeggende, volledig zeggende, hij is inderdaad gestorven. En dan daarna in vers 54... En dat is een moeilijke, want ik heb u er straks op gewezen, u kunt het alsnog corrigeren als u de tekst alsnog nazoekt, dat als er sprake is van iets doen, dan wordt een andere uitdrukking gebruikt voor openlijk. In het openbaar, of hoe dat maar heten mag. Maar deze uitdrukking, die ook letterlijk in het Grieks betekent alles uiten, wordt slechts in verband gebracht met het spreken. Dat moet duidelijk zijn, het gaat over het spreken, iets wat van binnenuit naar buiten gebracht wordt. Alles uiten. Het is dus vrijmoedig spreken eigenlijk. Dat is de enige combinatie die maar bestaat eigenlijk. Ik kom er nog wel een paar keer op terug. Maar nou komen we hier in 11 vers 54 en dan lijkt het net alsof het wat anders is. Maar dat is een misverstand. Lees maar gewoon. Er staat, Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn en naar de stad genaamd Efraïm en verkeerde al daar met zijn discipelen. De eerste conclusie die je eruit moet trekken, is dat er weliswaar staat wandelen, maar dat het de brede betekenis heeft, kennelijk, van met hen omgaan en dus tot hen spreken. Hij wandelde niet meer vrijmoediglijk of met vrijmoedigheid vrijelijk onder de Joden. Wel, dat vrijelijk slaat niet op wandelen, normaal gesproken, slaat op spreken. Zodat dat begrip spreken hier geïmpliceerd wordt. Dat wil zeggen, het wordt niet geschreven, het staat er niet, maar het zit opgesloten in het begrip vrijelijk. Het is dan vrijelijk spreken. Dus als je helemaal uitgebreid zou vertalen om geen misverstand te krijgen, dan zou je echt uitgebreid vertalen met Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk sprekend onder de Joden. Dat is de gedachte. Met wie sprak hij dan wel? Nou, dat is heel eenvoudig. Hij sprak niet meer met Juda, maar wel met Efraïm. Dat is wat er staat. Dat was ons onderwerp min of meer van de vorige Bijbelstudiedag. Dus daar zullen we het nou niet meer over hebben eigenlijk. Maar wat hier staat, hiervoor heb je dat schriftgedeelte waarin Caiaphas redeneert van die ene mens moet sterven, want anders raken wij onze plaats en ons volk kwijt. Staat in vers 48. Kortom, de hoge priester zegt, die Jezus die moet sterven. Maar Jezus zou de andere hoge priester zijn, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, in zijn opstanding. Er was Lazarus in ditzelfde hoofdstuk overigens ook al een beeld van. Die stond dus ook op uit de dood. Want Lazarus is een type van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Maar vervolgens staat er dat zodra dit bepaald is, dat de Joodse hoge priester, de hoge priester onder de wet en dus onder het Oude Verbond, en als representant van het hele Joodse volk, als de vertegenwoordiger van het Joodse volk, als die zegt, hij moet gekruist worden, we moeten van hem af, we verwerpen hem, hij moet dood, dan keert de Heer de Joden de rug toe, spreekt niet meer openlijk met hen. Waarom niet? Omdat wat verborgen is, ook inderdaad voor hen verborgen moet blijven. Daarom was het verborgen, daarom moet het verborgen blijven. En vervolgens gaat hij vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm. Niemand weet waar die stad was, maar wel, langzamerhand begrijpen wij die dingen. Als hij de Joden terug toekeert en hij gaat naar Efraïm, betekent gewoon dat hij de twee stammen laat voor wat ze zijn en wordt verder niks meer verteld. Op hen richt hij zich niet meer. Tot hen wordt niet meer openlijk gesproken. Bedekt misschien wel, maar dat betekent gewoon dat ze hun Oude Testament houden met de hele bedekking en alles. Dat staat gewoon in 2 Korinthe 3, dus ik mag het gewoon ook zeggen nu. Ze houden het Oude Testament, Mozes, met heel de bedekking in kluis. Niet openlijk dus. Maar het vrijmoedig spreken, kortom het openbaren van verborgen dingen, gebeurt niet aan de Joden, maar gebeurt aan Efraïm. En dus niet aan de twee stammen, maar aan de 10. En zo zijn we weer rond bij het verhaal van dat de gemeente in wezen, in hoofdzaak moet ik zeggen, in het algemeen gesproken, voortkomt uit de 10 stammen van Israël. Hier staat het dus ook. En als het dat niet betekent, zou ik wel eens willen weten wat het dan wel betekent en waarom het überhaupt in de Bijbel staat, dit. Te meer dat niemand weet waar het stadje Efraïm gelegen heeft. Ja, nou goed, gaan we gewoon verder. Het vrijelijke hier betekent dus vrijelijk spreken. En daar zou je dus inderdaad een notitie van moeten maken. Daarna komen wij in Johannes 16, waar de Heer met zijn discipelen in die opperzaal is en met hen de paasmaaltijd viert en toespreekt enzovoorts. Dan is dat een uitbeelding van de tegenwoordige bedeling, waarbij de Heer en degene die in hem geloven, de discipelen dus, waarbij de Heer en degene die in hem geloven, inderdaad met hem gezeten zijn in de opperzaal, namelijk de echte, de hemel namelijk. En daar gezeten zijn, daar rust gevonden hebben, precies zoals de Hebreeënbrief dat zegt. En als de Heer dan tot hen spreekt, spreekt hij uiteraard over de hoedanigheden van onze bedeling. Maar aangezien die bedeling niet begonnen was nog, doet hij dus ook nog bedekt. Tamelijk bedekt. En over het algemeen is het bedekt hoor, wat er staat in hoofdstuk 13 tot en met 17. De heer zegt het ook regelmatig. Dus dat begrijp je nu nog niet, maar je zult het na deze verstaan. Enzovoorts. En hij zegt ook, ik zeg nu dingen die je niet begrijpt. Maar de bedoeling is dat als je later die dingen toch alsnog hoort, dat je zult begrijpen dat ik ze je ook al verteld heb. Dat is de gedachte, hè. Zodat als Paulus later komt en hen de gemeentelijke waarheden bekend maakt, dat ze zouden zich herinneren dat de Heer daar ook al over gesproken had. Maar wat bedekt. Zodat het toch de woorden van de Heer zijn. Nou goed, en dan staat er in hoofdstuk 16 van Johannes vers 25. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Maar de ure komt. Heeft dus door gelijkenissen en dus bedekt, hè? U weet het, ja, Matthäus 13 zegt, gelijkenissen zijn er niet om de dingen te openbaren, maar om ze te verbergen. Kortom, om de verborgenheden van het koninkrijk te spreken, dan wel vast te leggen. En eventueel zelfs bekend te maken, maar niet om ze te openbaren. En de Heer zegt nu, deze dingen heb ik tot u door gelijkenissen gesproken, maar de ure komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit, daar heb je het woord weer, met vrijmoedigheid dus, u vrijuit van de Vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Dat ik van God ben uitgegaan. Dan geloof je dus in de Heer Jezus, niet als de mens als zodanig, maar als degene die van God uitgegaan is, die God was, en die in het begin bij God was, en die het ook geen roof heeft geacht, goden even gelijk te zijn, maar zichzelf heeft vernederd, en dus mens geworden is, maar daarna ook wel degelijk weer uitermate verhoogd is geworden, en dus naar God is teruggegaan. Dat is wat men zou moeten geloven. Dat is de Heere Jezus Christus, hetzelfde verhaal, hè? De Heere, hij was God, Jezus, hij werd mens, en sinds zijn opstanding is hij de Christus, de Heere ook trouwens, maar dat is een andere lijn, maar niettemin, zelfs in de uitdrukking Heere Jezus Christus wordt de volgorde van de geschiedenis van de Heere Jezus uitdrukkelijk weergegeven. De Heer die Jezus werd, Jehovah die Jehoshua werd, scheelt ook met twee letters trouwens, van de vijf, en die daarna uitermate verhoogd werd tot Christus en tot Heer bovendien, want zo staat het in Handelingen 2. Nou goed, maar het punt is dat hier gezegd wordt dat eerst door gelijkenissen werd gesproken en daarna zal vrij uitgesproken worden, zodat u nou maar weer ziet dat een gelijkenis dus inderdaad niet vrij uitspreekt, maar, en dus niet alles uit, maar integendeel juist de dingen bedekt. Vandaar dat ze dikwijls ook een verklaring, of dikwijls altijd een verklaring nodig hebben. Maar u ziet ook hier dat vrij uit verband had met wat er gesproken wordt. We komen het weer tegen in vers 29. Daar zeggen zijn discipelen tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Waaruit ook maar weer blijkt. Gelijkenis gaat over verborgen dingen. En als er vrij uitgesproken wordt, worden de verborgenheden geopenbaard. Nou, dan Johannes 18. Want ik ga er maar niet verder op in. Johannes 18, vers 20. Waar het woord gebruikt wordt in dezelfde betekenis, maar in een totaal ander verband. Waar staat in vers 19. De hoge priester vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer, nadat hij al gevangen genomen was enzovoorts. Hè. En verschijnen moest voor het Sanhedrin. En Jezus antwoordde hem, ik heb vrij uitgesproken tot de wereld. Ik heb alle tijd geleerd in de synagoge en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgen heb ik niets gesproken. En hier wordt het op een andere wijze toegepast. Hij heeft wel dingen gezegd die verborgen waren en woorden gesproken die in feite de waarheid bedekten. Maar het gaat erom dat hij niet in het geheim gesproken heeft of heeft samengespannen of plannen gemaakt heeft die hij dan niet openlijk zei. Dat wil zeggen, alles wat hij in wat hij particulier sprak enzovoorts, kon het daglicht verdragen. Er was geen samenzwering tegen de Joodse staat of tegen het Sanhedrin, de hoge priester laat staan tegen de Romeinen enzovoorts. Dat is de gedachte, hè? Hij heeft dus vrij uitgesproken. Had niks te verbergen. Niet op die manier althans. Nou, daarna komen we in Handelingen 2. Leuk, hè? Het was bijna uitsluitend Johannes. We hebben één tekst in Marcus, verder alles Johannes. Kun je nagaan wat daarin bedekt is en wat daarin vervolgens geopenbaard zou moeten worden, wat verklaard zou moeten worden. Maar daarna komen we in Handelingen en dan ligt de situatie anders. Dan wordt er gesproken immers na de opstanding van Christus. En daar komen we de uitdrukking dan ook het meest tegen. Handelingen 2, vers 29. Waar Peter zegt, gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Daar heb je hem, vrij uit tot u te spreken. Van de aartsvader David, dat hij gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons, enzovoorts. En dan ligt de apostel toe dat hij nu vrij uit spreekt. Toen er niet vrij uit gesproken werd, werd er bijvoorbeeld gesproken door David in de psalmen. En David zei bijvoorbeeld in de psalmen, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Vers 27 hier gewoon, in Handelingen 2. David sprak in de psalmen, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult u heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En wat Petrus demonstreert, is hoe je daarmee omgaat met zulke uitspraken. Petrus zegt, deze woorden zijn van David, maar David kan, ze kunnen niet op David van toepassing zijn, want David is gestorven, dat is al heel lang geleden, en zijn graf is onder ons, gestorven, begraven, zijn graf is onder ons, als bewijs van, daar ligt hij. En de woorden, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven tot het verderf, en dat soort uitspraken meer. En zeker de uitspraak, gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, die kunnen dus niet op David toegepast worden, op wie dan wel? En dan is het antwoord, nou, David was een profeet, staat in vers 30, en sprak over de zoon die uit zijn lijf voortkomen zou. En zo heeft hij dit voorziende, vers 31, gesproken van de opstanding van Christus. Komt dus de opstanding van Christus voor in het Oude Testament? Het antwoord is ja. Is het geopenbaard in het Oude Testament? In de Bijbelse betekenis van de uitdrukkingen altijd, hè? Is het geopenbaard in het Oude Testament? Nee. Dan is het dus verborgen in het Oude Testament. Hoe dan? Nou, er wordt gesproken over David, maar in werkelijkheid gaat het over Christus. Ik moet altijd denken aan die kameling uit Morenland. Hè? Zwarte, ja. Ja, die las in de Bijbel, las in de profetieën. En de eerste vraag die hij erover stelde aan Filippus was, over wie zegt de profeet dit? Spreekt hij over zichzelf of over een ander? En dat is de meest verstandige vraag die maar gesteld kan worden. Het antwoord was, niet over zichzelf, maar over die ene ander, waar het altijd over gaat, over de Christus, de beloofde Messias. Dat is maar het verhaal. En dat geldt voor de psalmen ook. Maar als Petrus dit uitlegt, dat deze bedekkende woorden in feite moeten worden toegepast op Christus. Hè? Als de bedekking er weggenomen wordt, zal ik maar zeggen, dan zie je ineens dat het over de Heer Jezus Christus gaat. De echte David, de zoon van David, die koning zou zijn volgens andere profetieën. Wel, als hij daarover begint te praten, zegt hij, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dat betekent dat het vroeger niet geoorloofd was vrij uit daarover te spreken. En toen vroeger vastgesteld wordt, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Toen zei de Heer, ja, maar over die dingen moet je niet praten, totdat de zoon des mensen zou zijn opgestaan. En hij gebood hun scherpelijk dat zij daarover niet zouden spreken. En toen zij de Heer verheerlijkt hadden gezien op de berg der verheerlijking, zeiden zij dat ze er niet over mochten spreken, totdat de zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Wanneer wordt de zoon des mensen dus verheerlijkt? Als hij uit de doden is opgestaan. Makkelijk, hè? Ja, tuurlijk. Tenzij anders vermeld, maar het wordt niet anders vermeld. Dus toen mocht er niet vrijuit over gesproken worden. En hier gebeurt het wel. Het is mij geoorloofd. Petrus had toestemming om vrijuit te spreken. Bovendien moet ik samen met de apostel Paulus zeggen natuurlijk dat hij bekwaam gemaakt was ook inmiddels om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Dat wil zeggen, hij had er kennelijk ook wat onderwijs in genoten over hoe het nou werkelijk in elkaar zat. En als je het eenmaal principieel geleerd hebt, dan blijkt het in de praktijk niet zo moeilijk te zijn. Heel de schrift spreekt over Christus. Het kan niet schelen over wie het gaat altijd over Christus. Dat is het verhaal. Nou goed, het was geoorloofd dus inmiddels. Vrijuit tot u te spreken dat deze woorden niet op David, maar op Christus van toepassing zijn. Daarna vinden we de uitdrukking in Handelingen 4 vers 13. Handelingen 4 vers 13, waarin de voorgaande verzen Petrus en Johannes aan het woord waren en onder andere zeiden in vers 10. Zo zij u allen kennelijk, jullie moeten alle weten, betekent dat zo ongeveer, hè? Zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, u allen en het ganse volk Israëls, dan heb je de 2 en de 10 stammen bij elkaar, hè? Zo zij u allen kennelijk dat het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarene, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem staat deze hier voor u, gezond. Dat was die kreupele man die door hun bediening genezen was. En dus spreken ze over de dood en opstanding van Christus. Want dat is de prediking, opstanding uit de dood. Deze is de steen die door u, de bouwlieden, veracht is, welke tot hoofd des hoeks is geworden. Nou, over die tekst zijn we al een keer eerder gestruikeld. Vandaag. Nou, niet gestruikeld, maar die hebben we al eerder aangetroffen, laten we het zo zeggen. Het is inderdaad Psalm 118, hier staat het er wel bij. Ja? Een verwijzing naar Psalm 118 en naar Jesaja 28, inderdaad. Maar dan zie je, oud-testamentische profetie, en hiervan wordt gezegd wat het betekent. De steen die verworpen werd door de bouwlieden is geworden tot hoofd des hoeks. Wel, de steen die verworpen werd, is de Heer Jezus die gekruist werd, staat in vers 10. En als hij geworden is tot hoofd des hoeks, komt dat overeen met God heeft hem uit de doden opgewekt. Het schrift verklaart zichzelf. Je hoeft alleen deze twee teksten maar met elkaar te vergelijken. Alleen maar vers 10 en 11. Vers 10, welke gij gekruist hebt. Vers 11, de steen die door u de bouwlieden veracht is. En dan vers 10, God heeft hem opgewekt. En vers 11, is geworden tot hoofd des hoeks. En in de psalm staat erachter, dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Wij begrijpen er niets van, betekent dat. Maar inderdaad, oud-testamentische profetie, toegepast op Christus. En dan staat er in vers 13, zij nu ziende de vrijmoedigheid, vrijmoedigheid. Vrij uiterlijkheid, dat kan geloof ik niet, hè. Dus nou is het ineens vrijmoedigheid geworden. Maar inderdaad, hetzelfde woord. Zij ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. En nu ziet u wat die vrijmoedigheid inhoudt. Namelijk dat de oud-testamentische typen verklaard worden en toegepast worden op Christus. Daar komt er in het kort op neer. En dat er niet meer bedekt gesproken wordt, maar openhartig. Waarschijnlijk is dat een heel mooi woord, hè? Dan komt alles eruit, hè? Het hart open. Alles wordt geuit. Daarna 4 vers 29. Daar wordt gebeden nadat Petrus en Johannes zijn vrijgelaten uit de gevangenis. Misschien zaten ze toch in de gevangenis van Filippi. Het leek er een beetje op. Ze kwamen er maar zo uit, hè. Leuk, hè? Petrus en Johannes in de gevangenis, net zo goed een beeld van de gemeente. Petrus een beeld van de gelovigen uit de twee stammen. Johannes een beeld van de gelovigen uit de 10 stammen, dan wel de heidenen. Het doet verder niks te zaken, maar in ieder geval de gemeente. Ze zaten in de gevangenis, maar die gevangenis kan haar niet eens houden. En ze lopen er zo weer uit. Dat is het verhaal, hè? Die gevangenis is dat, hè? Beeld van de gemeente. Dat is op zichzelf al typologie, maar dat wordt niet eens verklaard. Maar daar staat er dat men, nadat zij eruit gered zijn, eruit bevrijd zijn, komen ze bij de gelovigen ter plekke. En dan wordt er gezamenlijk gebeden. En er staat dan, vers 29. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, staat in vers 27, dat is ook wel aardig. Dat daar gezegd wordt dat wat er nu gebeurd is in de dood en opstanding van Christus, beter in de verwerping van Christus, dat een toepassing is, de toepassing is van Psalm 2. Hè? Heb je dat? Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, Herodes en Pontius Pilatus, oftewel de heidenen en de volken Israëls. En dat is de toepassing van Psalm 2, want dat wordt in vers 25 en 26 geciteerd. Heb je weer zoiets? Oudtestamentische uitspraken worden toegepast op Christus woordelijk. En dan staat er in vers 29, en nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Kortom, de bedoeling is dat die dienstknechten op dezelfde stijl verder gaan. Namelijk, tonen uit de schriften dat deze Jezus is de Christus en dat de schriften wel degelijk leren dat de Messias zou lijden en daarna uit de dood opstaan om al zo zijn heerlijkheid binnen te gaan. Dat hij eerst vernederd wordt, zou worden vanaf de troon God tot in het dodenrijk, om zo te zeggen, maar daarna dat hij verhoogd zou worden vanuit het dodenrijk tot aan de troon Gods. Op grond van oudtestamentische uitspraken. En dan geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid, in alle openheid, dus vrij uit, alles uitende uw woord te spreken. Hoezo moet God dat geven? Dat kan zo'n dienstknecht toch gewoon doen? Dan heeft hij toch de opdracht voor om dat te doen? Waarom doet hij dat dan niet? Ja, ik had bijna gezegd, dat moet u mij niet vragen, maar... Hè? Ja, om eens wat arrogant te zeggen. Maar waarom doen dienstknechten van God dat niet? Waarom spreken zij niet vrij uit? Waarom zouden zij niet vrij uit? Waarom moet er gebeden worden opdat ze dat zouden doen? Opdat God hen dat zou geven? Nou, dat zal ik u vertellen. Het woord is trouwens mooi gekozen. Omdat er inderdaad nogal wat vrije moed dus inderdaad voor nodig is om het te doen. Vanwege de tegenstand, vanwege dat men punt 1 niet van de wet wil komen tot de genade. En van werken naar geloof. En vervolgens omdat men vanuit die zienlijke dingen, die aardse verwachting, aardse hulp, aardse levensomstandigheden niet wil komen naar een hemelse positie. Dat is het hele verhaal. En dus kost het moeite ook om het te spreken. En dat is dan ook inderdaad de strijd waarover de Bijbel het dan heeft. Een dienstknecht van Christus is een krijgsknecht van Christus. Het is in oorlog verwikkeld. Omdat het niet maar slechts onderwijs is of prediking of wat. En ook maar omdat er inderdaad tegenstand is. Tot den bloede toe, om de uitdrukking uit Hebreeën 12 dan maar te gebruiken. Dus inderdaad, er is wel wat moed voor nodig. Ik moet er trouwens meteen bij zeggen dat het woord vrijmoedigheid niet spreekt over een vrije moed, maar over een vrij gemoed. Wat ik net zei was dus een vrijheid die ik me permitteerde die eigenlijk niet mag. Vrijmoedigheid wil zeggen dat men zijn gemoed vrijgeeft. Wij kennen de uitdrukking in het Nederlands niet. In de omgangstaal gebruik je dat niet. Maar dat is de betekenis. Dat betekent dat men zijn gemoed, zijn hart dus, vrijgeeft. Openhartigheid komt dus overeen met vrijmoedigheid. Het is volstrekt hetzelfde. Er wordt alles gesproken wat erin zit. Nou goed, gebed dus opdat die dienstknechten met alle vrijmoedigheid dat woord God zouden spreken. Niet alleen het woord God zouden spreken, maar ook niks achter zouden houden. Men zou namelijk ook moeten geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben, zei de Heer tot de bekende Emmausgangers. Nou, dat is Handelingen 4 vers 29. Daarna vers 31. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. Levend betekent dat. In de praktijk, als er beweging komt, komt er leven. Dat zijn synoniemen. Werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En als er leven komt, komt er dus ook geest. En daar staat er dus ook achter. Dat is een ander synoniem, hè? Beweging, leven, geest. Dan staat er dus, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En onder die omstandigheden uiteraard, spraken zij het woord Gods met vrijmoedigheid. Met andere woorden, het gebed werd ter plekke verhoord. Maar er staat ook wel bij hoe. Als men namelijk vervuld is met de Geest, dan wordt het woord inderdaad in alle vrijmoedigheid gesproken. Dan komt het er ook daadwerkelijk uit. Waarmee men weer ziet dat het waar is dat de Geest in al de waarheid zou leiden. Want als men met de Geest vervuld is, spreekt men met vrijmoedigheid en er komt alles eruit. Zie? Precies dezelfde gedachte. Nou, daarna komen we in Handelingen 9, eindelijk bij de apostel Paulus. Handelingen 9, vers, even zien. Ja, daar vlucht Paulus uit, oh ja, daar heb je het alweer, hè. Daar vlucht Paulus uit Damascus. Daar is Paulus net in Damascus terechtgekomen in de eerste helft van het hoofdstuk. En waar staat in vers 20? Hij predikte terstond Christus in de synagoge dat hij de Zoon van God is. En ze ontzetten zich alle. Dat is ogenblikkelijk na zijn bekering begint hij ervan te spreken in de synagogen in Damascus. En dat is vers 20 tot en met 22. Vers 22 zegt, doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat Jezus de Christus is. Nou, dat is de manier, het Oude Testament laten spreken en toepassen op Christus, waaruit blijkt dat Jezus de Christus is. En dan staat er in vers 23, en als vele dagen verlopen waren, en dan willen we graag weten wat er in de tussentijd gebeurd is, en dat is het hele punt, het zijn vele dagen omdat hij kennelijk in de tussentijd inderdaad in Arabië geweest is, enzovoort, waarover hij spreekt in Galaten, eerste hoofdstukken van de Galatenbrief, en in 1 Korinthe 12. Is hij de stad uit geweest en is naar de woestijn geweest, daar Sinaï of hoe dat maar heten mag, hè. En vandaar is hij ook weer teruggekeerd naar Damascus. Leuk is dat, hè? Damascus, de hoofdstad van Syrië. Ons onderwerp van de vorige keer, ja. Nou, laat maar. En er staat er, als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden, uiteraard. Waarmee je maar weer ziet dat er wat, dat het niet zo eenvoudig is om vrijmoediglijk te spreken, natuurlijk. Hè? Dat is wel wat hij, deze man deed. Maar prompt probeerden ze hem te doden. Maar het punt is dat dat de discipelen namen hem des nachts, vers 25, en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. Paulus haalt dat trouwens ook aan in 1 Korinthe 12, geloof ik, of de laatste verse van 1 Korinthe 11, wil ik afwezen. Nee, 2 Korinthe, zeg 1, hè? 2 Korinthe 11 is het, ja, inmiddels. Omdat hij daar een smadelijke nederlaag leidt, hij moet op de vlucht eigenlijk. En daarom haalt hij het daar aan. Maar dan gaat hij naar Jeruzalem. Ja, daar kwam hij beslot ook vandaan. Maar in Jeruzalem poogde hij zich bij de discipelen te voegen, maar ze vreesden hem alle. Dat was de eerste keer dat hij na zijn bekering in Jeruzalem kwam. Maar niemand wilde in Jeruzalem wat met hem te maken hebben. Maar er was er één, namelijk Barnabas, die vroeger trouwens Jozef heette. Maar ook die naam, Jozef, wordt altijd bedekt in de Bijbel. Er komt altijd een andere naam overheen, hè. Of de man verdwijnt van toneel, of ik krijg een andere naam. Een van twee. Ja, de eerste Jozef ook. En deze ook. Jozef. Maar goed, Barnabas dan. Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg der Heeren gezien had en dat hij tot hem gesproken had. En hoe hij te Damascus vrijmoediglijk gesproken had in de naam van Jezus. Dat had hij gedaan. Vrijmoediglijk gesproken, uiteraard. En dat is een getuigenis wat Barnabas dan geeft over Paulus. Niettemin blieven ze Paulus toch niet in Jeruzalem, maar dat is een ander verhaal. Maar van Paulus wordt dus uiteraard meteen gezegd, meteen in het eerste hoofdstuk na zijn bekering, dat hij vrijmoediglijk gesproken had in de naam van Jezus. En dat kan alleen maar slaan op wat in vers 20 tot 22 staat. Dat hij predikte Christus in de synagoge en hij bewees dat deze de Christus is. En dat moet hij gedaan hebben uit de schriften uiteraard, waar anders uit. En dus heeft hij inderdaad daar openlijk over gesproken. Daarna staat het nog in vers 29. Vers 28, hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem en vrijmoediglijk sprekende in de naam van de Heer Jezus, sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden, staat er, maar deze trachten hem te doden. Maar niettemin, vrijmoedig sprekende, niet in de christengemeente die daar dus al was, want daar beliefden ze hem niet, daar had Paulus alleen contact met enige van de apostelen. We weten ook welke, Jacobus en Petrus, want er staat ook in Galaten 1. Meer ook niet. En hij sprak nog wel in die Griekse synagoge, die werd niet als orthodox beschouwd dus. Want dan hadden ze Hebreeuws moeten zijn en Hebreeuws moeten spreken, maar ze spraken daar Grieks. Het was meer een vrijzinnige Joodse gemeenschap. Maar daar probeerden ze hem ook te doden. En dan staat er, doch de broeders dit verstaande geleiden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarse. En zo was hij dus thuis in zijn geboorteplaats. Terug naar af. En pas daarna begint zijn bediening. Maar van Paulus wordt dus meteen gezegd dat hij vrijmoediglijk sprak. Daarna vinden we Paulus op zijn zendingsreizen in Handelingen 13, vers 46... waar Paulus en Barnabas samen inmiddels die zendingsreis begonnen waren. En daar waren zij in de synagoge. Een heel interessant hoofdstuk trouwens, maar ze waren daar in de synagoge. En daar blijkt dat de Joden daar niet wilden geloven... Namelijk, toen bleek dat er heidenen waren die wel tot geloof kwamen. Die hadden dus ook al een probleem over. Ja, is het nieuwe verbond nou voor de Joden of voor de heidenen of voor allebei? En als het dan voor allebei was, dan wilden de Joden het niet meer hebben, want de Joden wilden niks allebei. Want als het voor Jood en heiden is, dan zouden de Joden daardoor assimileren. Nee, ik weet niet wat dat is, maar dat heet het zo. Hè? Dan zouden ze assimileren en je begrijpt, dat is niet zo best. He? Kun je aan het woord al horen, hè? Nou goed. En dan staat er even 46. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende. Leuk, hè? Hier staat er niet vrijmoedigheid, want dat is het zelfstandig naamwoord. Maar nu staat er een werkwoord. Hetzelfde woord, maar nu als werkwoord. En dat bestaat niet, hè? Zo'n werkwoord. In het Nederlands niet. Ik vrijmoedig, jij vrijmoedig, wij zouden vrijmoedigen. Dat kan niet. En toen hebben de vertalers ervan gemaakt vrijmoedigheid gebruiken. Maar eigenlijk is het met vrijmoedigheid spreken, want dat is de betekenis van de uitdrukking. Maar omdat er ook al staat zijden, hebben ze dus maar weer een ander werkwoord gevonden, gebruikende. Maar dat woord betekent niks, hè? Dat weet u, hè? Dat betekent niks. Fietsen, een fiets gebruiken. Ik gebruik een fiets, jij gebruikt een fiets. Het is gewoon fietsen. Maar als dat woord niet bestaat, ja, dan moet je zeggen, ik gebruik een fiets enzovoorts. Hè. Gebruikt u ook... Ik omo, jij omoot. Goed, dat gebruiken staat er dus alleen om aan te geven dat het een werkwoord is. Maar ik heb al gezegd, het werkwoord kan ook alleen maar zijn vrijmoedig spreken. Hè? En dus, maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, of met vrijmoedigheid sprekende, zeiden, het was noodzakelijk dat eerst tot u, Joden, het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf een des eeuwigen levens, en dus het nieuwe verbond en al die dingen meer, niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. En hier wordt dus de zaligheid naar de heidenen gezonden. Officieel staat er zelfs bij. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik lees expres door. Ik heb u gesteld tot licht der heiden, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Jesaja 42, vers 6, maar eigenlijk Jesaja 49, vers 6. Ik heb u gesteld tot licht der heiden, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Ik wil er maar op wijzen dat er een uitspraak is uit Jesaja, en wordt hier op de gemeente van toepassing gebracht. Waarbij geconcludeerd wordt uit het vers dat de zaligheid van de Joden wordt weggenomen en gaat naar de einde der aarde. In ieder geval naar alle andere volkeren. Toegepast op de gemeente. Kan niet missen. Weg van de Joden en naar de heiden. Begrijp goed, zo'n uitspraak kan nooit toegepast worden op de volgende bedelingen, de zesde en de zevende. Want dan gaat het niet weg van de Joden naar de heidenen. Daar brengen de Joden het naar de heidenen. Je moet eerst Israël zelf tot bekering, tot geloof komen, wanneer Israël zelf als priesterlijk koninkrijk de evangelie zal prediken aan de heidenen. Maar waar het om gaat is dat het van de Joden wordt weggenomen en gegeven aan de andere volkeren. En dat is wat hier wordt toegepast. Dus inderdaad, oud-testamentische profetie toegepast op de gemeente. In dit schriftgedeelte vonden we de uitdrukking dus alleen in vers 46. Vrijmoedigheid gebruikende, dus nu als werkwoord. Daarna vinden we hem in het volgende hoofdstuk, 14 vers 3... Ook als werkwoord. Zij verkeren dan al daar een lange tijd vrijmoediglijk sprekende... Leuk, hè? Vrijmoediglijk sprekende is, voor zover ik het in de gauwigheid gezien heb, heus maar één woord in Grieks, dit woord. En het is nou eens niet vertaald met vrijmoedigheid gebruikende, maar nu staat er echt wat het echt betekent, namelijk vrijmoediglijk sprekende in de Heere. Vrij alles uitende. Zodat je mag aannemen dat ook in die plaatsen gesproken werd, gepredikt werd, gemeentelijke waarheid. Het kan trouwens niet anders. Als Paulus, zoals blijkt, al in zijn dagen in Damascus, in die dagen althans, de gemeentelijke waarheden geleerd heeft. En er staat hier dat hij vrijmoedig sprak en dus niets achterhield. Betekent het dus dat hij daar gemeentelijke waarheid gepredikt heeft. Dezelfde dingen die je later schrijft in Efeze, Filippenzen, Colossens enzovoorts. Dat kan niet missen, het wordt wel ontkend, daarom zeg ik het ook natuurlijk. Maar het staat hier uitdrukkelijk. Vrijmoedig sprekende en dus openbaarde hij verborgen dingen. Dan hebben we nog zoiets in hoofdstuk 18 van Handelingen. Daar gaat het niet over Paulus, maar Apollos. Daar is namelijk een Jood met name Apollos van geboorte in Alexandrieër. Die kwam te Efeze. En deze, vers 26, begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. Maar, of en, als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Waarbij de gedachte is dat Apollos weliswaar vrijmoedig sprak en dus inderdaad sprak over de dood en opstanding van Christus, gebaseerd op het Oude Testament, over het lijden en de heerlijkheid die op Christus komen zou en al die dingen meer. Maar de hele specifieke aard van de gemeente kende hij blijkbaar niet. Daarom werd hij apart genomen en toen werd hem gedetailleerder, bescheidenlijker. Dat is een mooi Nederlands woord, maar we hebben het vervangen door een woord uit het buitenland tegenwoordig. Gedetailleerder. Precies hetzelfde. Ze leggen hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Er werden hem meer details medegedeeld. En dat zullen, maar dat kan ik zo gauw niet uitleggen, maar het blijkt ook uit deze hoofdstukken, blijkt dat Apollos inderdaad geen gemeentelijke waarheden, geen specifiek gemeentelijke waarheden predikte in Efeze. En toen het hem uitgelegd was hoe het dan zat, want hij had het nog niet gehoord, toen het hem uitgelegd was, verdween hij ook meteen, want er staat het volgende vers. Want de bedoeling was dat niet hij, maar uitdrukkelijk Paulus zou terugkeren, hij was er al geweest, maar weer verdwenen. Paulus zou daar terugkeren en daar inderdaad verder op deze dingen doorgaan. En Apollos verdwijnt dan naar Korinthe. En dan moet u erbij vertellen dat later Korinthe een probleemgeval bleek te zijn. En dat wordt ook Apollos genoemd in dat verband. Dus er is iets mis. Soms krijg ik de indruk dat Apollos inderdaad niet die hemelse roeping van de gemeente enzovoort heeft willen aanvaarden. Die indruk krijg je in ieder geval. Ik heb die indruk in ieder geval gekregen bij de vergelijking van Handelingen en met name ook de eerste Korinthebrief. Het verklaart meteen waarom Paulus zo moeite had met de Korintiërs. Het verklaart ook waarom Apollos meteen uit Efeze verdwijnt als het hem uitgelegd is. Door Aquila en Priscilla. Hij verdween meteen. Waarschijnlijk omdat het hem niet al te zeer aansprak. Maar goed, het staat er niet expliciet bij. We gaan verder. Komen we in Handelingen 19 vers 8. Waar wij weer Paulus vinden. En nu is Paulus echt in Efeze. En er staat, hij ging in de synagoge. Ik moet eigenlijk zeggen, in vers 7. En alle deze waren omtrent 12 mannen. Even erbij, even snel. Een beeld van 12 stammen. Weet u wie die Aquila en Priscilla waren? Het vrouwtje in beeld van de 2 stammen. Het mannetje in beeld van de 10 stammen. Net als bij Maria en Jozef trouwens. En die bij elkaar spreken over de gemeentelijke situatie van heel Israël. En hier vind je het ook. Deze allen waren omtrent 12 mannen. Aan wie Paulus de handen oplegde waarna zij de Heilige Geest ontvingen, zodat je aan mag nemen dat er toen ook ineens vrijmoediglijk gesproken ging worden. En dan staat er, deze waren al omtrent 12 mannen, en hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk, inderdaad, ja. Hij sprak vrijmoediglijk 3 maanden lang met hen handelen en hun aanradende, dat wil zeggen uitleggende en rechtens adviserende, de zaken van het Koninkrijk Gods. Hoezo zaken van het Koninkrijk Gods? Nou, omdat het Koninkrijk Gods 2 kanten heeft. Namelijk, de ene is de geopenbaarde kant, de andere is de verborgen kant. En je kunt wel over die verborgen hemelse kant praten, maar dat kan alleen omdat die gebaseerd is op de aardse kant. Zodat als je over de hemelse kant van het Koninkrijk Gods praat, en dus over de gemeentelijke waarheid enzovoort, dan moet je eerst gesproken hebben over de aardse kant van het Koninkrijk. En als je die aardse kant niet kent, kun je de hemelse ook niet kennen. En vandaar hen aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods. En dus wel degelijk van de gemeente. Vrijmoediglijk 3 maanden. Nou, dan laat ik het dan maar, ja, ik moet eigenlijk zeggen. En daarna werden velen verhard. En toen scheidde hij zich van die synagoge, ging daaruit. Hij scheidde de discipelen af, dagelijks handelende vervolgens in de school van zekere tyrannus. Maar de school van zekere tyrannus is hetzelfde als de gevangenis met Jozef, of hoe dat maar heten mag. School, een groep van volgelingen betekent dat letterlijk. Onder leiding van een tyrannus, een alleenheerser betekent dat. Dat is helemaal geen negatief woord, overigens. Behalve als u een fanatiek democraat bent. Hè? Een tyran is een alleenheerser. Kan voorkomen. Nee, wij kennen maar één waarachtige heerser. En dat is uiteraard Christus zelf. Daar gaat het maar om. Dat beeld het uit. Dat is het beeld van de gemeente. En Paulus is daar 2 jaar lang. Maar dat zei ik al. Dat gaat inderdaad over de 2000 jaren van het verborgen koninkrijk. Zoals we dat ook in onze dagen kennen. Dit geschiedde 2 jaren lang. Enzovoorts. Daarna komen wij in Handelingen 26. Vers 26. Nou, noem ik alleen maar even in het voorbijgaan. Want de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Eigenlijk staat er, tot welke ik ook vrijmoedig sprekende spreek. Kan hem helemaal niet anders. Maar dat is het woord, met vrijmoedigheid spreek. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is. Zodat je maar weer ziet dat vrijmoedig spreken per definitie is het bekendmaken van verborgene dingen. Blijkt gewoon uit de zin. Alles bekendmaken en niet maar een deel. En dan Handelingen 28 vers 31. Waar het begrip ook wordt toegelicht. Handelingen 28 vers 31 en ik lees dan vers 29. Als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander, want ze wilden niet tot geloof komen. En Paulus bleef 2 gehele jaren, net zo lang als in die school van Tyrannus in Efeze dus. Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning, maar het was een gevangenis. Want hij zat daar gevangen. Wachtend op zijn proces voor de Romeinse keizer. Maar omdat hij zichzelf op de keizer had beroepen, moest hij zich zijn eigen proceskosten betalen en dus ook zijn eigen gevangenis. Dat is nog eens een instelling. Ja. En dus zat hij 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen. Kwam Jozef ooit uit de gevangenis? Ja. Petrus en Johannes, kwamen die ooit uit de gevangenis? Ja. Saulus en Silas. Paulus en Silas, ja. In Filippi. Ja, zeker. En Paulus in Rome. Absoluut. Ik ben er stellig van overtuigd dat Paulus gewoon na 2 jaren vrijgelaten werd. Op wat voor manier, dat doet er niet toe. Maar na 2 jaren vrij. Hè? Dat kan niet missen. Natuurlijk. Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. als een beeld van... Dat was die gevangenis waar hij in Efeze ook over spreekt. Dat was dit. In die 2 jaren heeft hij ook die brieven geschreven. Hij bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Ontving allen die tot hem kwamen. Uiteraard, iedereen mocht er wel in, maar hij mocht er niet uit. Hij ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heere Jezus Christus. Nou, dan zal hij toch van de Heere Jezus Christus geleerd hebben dat hij koning is, of niet? Anders zeg je dat of zo niet. Dat hij koning is en hoge priester uiteraard. Van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizedek. En hij deed dat met alle vrijmoedigheid. En mocht het nou nog niet duidelijk zijn, staat erachter wat het betekent. Onverhinderd. Alles kwam er ook inderdaad uit. Onverhinderd. Niemand legde hem daar wat in de weg. Buiten wel legden ze hem van alles in de weg. Maar in die gevangenis niet, uiteraard. En daar gaat het maar om. In die positie werd uitgebreid gesproken over tegenwoordige waarheid. De waarheid over onze bedeling. Diezelfde gedachtegang komen we later tegen in 2 Korinthe 3. Dat is eigenlijk veel te groot gedeelte om het uit te leggen. Maar Korinthe was die gemeente waar ook Apollos in gewerkt had op zijn minst. En waar ook Petrus gewerkt had. Maar waar Paulus niet meer in aanzien was. En waar ze ook naar zijn brieven niet wilde luisteren enzovoorts. En dan staat er. Aan het einde van 2 Korinthe 2 staat al. Dat Paulus zegt. Dat hij overal waar je komt de goede reuk is van Christus. Want, zegt hij in vers 17, wij dragen niet gelijk velen, helaas velen, wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. En de vertaling met te koop dragen is al erg eenzijdig. Waar het om gaat is het vervalsen van de handelswaar, het vermengen. En als het er helemaal om gaat, als ik heel diep erop inga, dan is het, in de Bijbel althans, wordt het woord alleen nog maar 1 keer elders gebruikt, in Jesaja namelijk, Jesaja 1, voor het vermengen van water bij de wijn. En om het nou kort en goed te vertellen, 1 keer helemaal kort en goed. Hè? Water moet veranderd worden in wijn. Want water is een beeld van het woord van God. In het bijzonder zelfs van het woord zoals het toen bekend was, het Oude Testament. Maar als men daar deel aan krijgt, als men daarvan drinkt, zal het veranderd worden in wijn. Kortom, als ons stenen vat gevuld wordt met water, zal blijken dat het door toedoen van de Heer Jezus, hè, op grond van zijn opstanding, verandert in wijn, het leven van het Nieuwe Verbond. Maar wat de predikers doen, is wijn vermengen met water. Dan verdien je er namelijk meer aan, dat is punt 1. En bovendien is het niet zo sterk. Vroeger begreep nooit iemand waarom je water bij de wijn zou doen. Maar tegenwoordig verkopen ze toch alcoholvrij bier, of niet? Waarom? Dan is het niet zo zwaar. Er zit niet zoveel alcohol in, enzovoorts. Dat is hetzelfde als dat je water bij de wijn doet. Maar ik heb van velen bezwaar gehoord dat je nou zoveel moet drinken voordat je dronken wordt. Dus dat is het hele punt. Je krijgt er gewoon niet genoeg van. Dat is de reclame ook, hè? Zo lust ik er nog alleen. Staat er dan. Is dat op die vrachtauto waar ik elke avond achter rijd, zal ik maar zeggen. Nou goed. Zo lust ik er nog. Ja, daar kom je nooit verder mee namelijk. Nou, daar kan ik nog wel een paar voorbeelden van, maar doet er nou niet toe. Wat de predikers deden, is dat woord Gods inderdaad verhandelen, maar dat niet alleen. Het inderdaad vermengen, zodat het aantrekkelijker werd voor het publiek. En bovendien, vergis je niet, de bierleveranciers moeten nou veel meer bier verkopen om iemand dronken te krijgen. Dus dat verhoogt de omzet dus aanzienlijk. Denk daar maar eens even over na. Nou goed. Maar dat is met het woord Gods ook. Wat er gebeurt is namelijk dat de wijn, namelijk het nieuwe verbond, vermengd wordt met het water, namelijk met het oude verbond. En dat in plaats van dat men de genade van het nieuwe verbond, predikt men de wet van het oude verbond. En zelfs ken ik het die de genade prediken, maar die in de praktijk de wet hanteren. En dat is ook vermengen. Nou ja, laat ik daar vooral niet over nadenken, anders ga ik dingen zeggen die ik beter in het publiek echt niet kan zeggen. Omdat het toch niet uit de Bijbel komt dan. Maar dat is wat er gebeurt. En dan zegt de apostel, er zijn er velen die dat doen. En helaas moet ik constateren dat hij kennelijk doelt op Apollos. En in elk geval Petrus, nog veel zwaarder, want hij heeft in de eerste Korinthebrief in dat verband al genoemd. Maar daarna zegt hij, En dan kom ik in hoofdstuk 3. Dan zeg je in hoofdstuk 3 dat wij, en hij zegt, bedoel dus Paulus en Timotheus, die hebben de brief geschreven, dat wij van onszelf niet bekwaam zijn iets te denken, dat is vers 5, als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God die ons gemaakt, bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond, niet de letter, het oude verbond, maar des geestes, want de letter, vers 6, het oude verbond namelijk, en dus het water dood, maar de geest, het nieuwe verbond dus, en dus de wijn, maakt levend. En daarna spreekt hij over het verschil tussen het oude en nieuwe verbond. Het oude verbond noemt hij onder andere bediening des doods, bediening der verdoemenis. En het nieuwe verbond noemt hij bediening der rechtvaardigheid en bediening des levens, namelijk bediening des geestes enzovoorts. Hij stelt dus vele malen tegenover elkaar. En hij zegt dat hij dat predikt en dat hij zijn bekwaamheid heeft niet omdat hij zelf wat bedacht heeft, uit onszelf iets gedacht heeft, vers 5, maar omdat hij dat van God ontvangen heeft, omdat hij dat van de geest ontvangen heeft. Het punt is natuurlijk dat men Paulus beschuldigt van nieuwe dingen te leren over ineens niet meer een koninkrijk op aarde, maar ineens een gemeente met de hemel en weet je veel allemaal enzovoorts, alsof de man het zelf verzonnen heeft. Nieuw lichterij. Nee, zegt Paulus, het komt uit het Oude Testament en dat zie je misschien zo niet staan, maar ik heb geleerd van mijn God en ik heb geleerd door de geest hoe dat in elkaar steekt en hoe die oud-testamentische schriftplaatsen inderdaad wel degelijk die hemelse toepassing hebben. Dat is het verhaal. Dus onze bekwaamheid is uit God. En daarna zegt hij ook vervolgens in bijvoorbeeld vers 12, en daar moet ik naartoe, dewijl wij dan zodanige hoop hebben, en dat zeg je dan over het nieuwe verbond, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. Ja, maar vrijmoedigheid gebruiken is al vrijmoedig spreken, en daar gaat het maar om. Daarom spreekt hij vrijmoedig, houdt hij niets achter. Met andere woorden, er zijn er bij de Corinthiërs in hoog aanzien onder de, laten we zeggen, de voorgangers. Maar Paulus zegt, zij zijn dat omdat zij wat achterhouden. Ze vertellen je niet heel de waarheid. En Paulus is niet in aanzien, maar dat komt omdat hij juist alles vertelt, maar dat willen zij niet. Nou, dat is de gedachtegang hier. En Paulus excuseert zich dat hij dat toch allemaal doet, want zegt hij, dat nieuwe verbond, zeker is een hemelse toepassing, is zoveel heerlijker dan het oude. Hij zegt het trouwens heel uitdrukkelijk. Even zien of ik het zo gauw kan vinden. In vers 9 bijvoorbeeld. Indien de bediening der verdoemenis, dat is de wet, heerlijkheid geweest is, veel, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid, dat is het nieuwe verbond, overvloedig in heerlijkheid. Veel meer overvloedig. Niet alleen overvloedig in vergelijking met het oude, maar zelfs veel meer overvloedig. Heb je dat? Dus het is dubbel. Het wordt dus dubbel versterkt, daar gaat het om. En zo ook in, nou ja, vers 10, 11 enzovoorts. Wordt uitgebreid daar allemaal toegelicht. Maar die vrijmoedigheid, die komt dan weer op terug in hoofdstuk 4. Daar staat het woord overigens niet. Maar daar zegt hij inderdaad in vers 5, want wij prediken ook niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus de Heer. En daarna begint hij in vers 6 ook weer te citeren uit het Oude Testament. En past het toe op Christus. Nu zelfs een uitspraak uit Genesis 1, wat is het, vers 2 of vers 3 of zo? Vers 3 van Genesis 1. God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Met andere woorden, als in Genesis 1 vers 3 gezegd wordt, daar zij ligt, dan zegt Paulus dat het een profetie is over de komst van Christus in onze bedeling, namelijk in onze harten. Want onze harten zijn duister, van binnen enzovoorts. Maar daar schijnt in het licht van Christus enzovoorts. En daarom spreekt hij daar met zoveel vrijmoedigheid over. In hoofdstuk 7 zegt hij dat dan weer, daar komt de term ook weer voor. Vers 4 van 2 Korinthe 7. Ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Enzovoort. Het is maar in het midden van een opsomming. Maar het is weer een vrijmoedig spreken. Daarna zouden wij terechtkomen in Efeze, maar daar kom ik straks nog op terug. En daarna kom ik terecht in Filippenzen 1, vers 20. Filippenzen 1, vers 20. Ik denk dat ik net even opsomming af kan maken. Filippenzen 1, vers 20, waar staat: volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden door mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Maar als in alle vrijmoedigheid Christus zal worden groot gemaakt door het lichaam, namelijk door het lichaam van Paulus, dan gebeurt dat dus in de eerste plaats door zijn spreken. Want dat ligt opgesloten in de uitdrukking vrijmoedigheid, in alle vrijmoedigheid zelfs. De bedoeling is dat zijn lichaam gebruikt wordt opdat hij zou spreken. Dat in de eerste plaats. En daarna hebben wij Colossense 2 vers 15, die heb ik er straks in het voorbijgaan al even aangeraakt. Daar staat in vers 14 dat het oude verbond beëindigd is door de dood van de Heer Jezus, door het kruis zelfs, staat er zelfs letterlijk. En dan staat er in vers 15, de overheden en machten uitgetogen hebben, uitgekleed hebbende dus, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. En dat is de uitdrukking, in het openbaar. Maar normaal gesproken betekent de uitdrukking in het openbaar spreken, en nu is het gekoppeld aan tentoonstellen. Maar hoe gebeurt dat tentoonstellen dus? Door erover te spreken. Hoe anders dan? Hebben die overheden macht al in hun blootje zien staan dan? Nee, toch staat er, hij heeft ze in het openbaar tentoongesteld. Ik heb Pilatus nog niet zo zien rondlopen zonder hem, zal ik maar zeggen. Hè? Nee, hoe? Dat zou dan een letterlijke toepassing zijn. Nee, het gaat erom dat die tentoonstelling inderdaad gebeurt door er zo over te spreken. Er wordt door het woord tentoongesteld. En wij prediken dat de Satan en dat al die overheden en machten inderdaad overwonnen zijn door de opstanding van Christus. En terwijl we dat doen, wordt hij daardoor inderdaad in het openbaar tentoongesteld. Goed, hier is het dus vertaald met in het openbaar. En dan krijgen we 1 Thessalonicense 2... 1 Thessalonicense 2 vers 2. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God tot u te spreken in veel strijds. Daar heb je het hele verhaal. Paulus was aan strijd onderhevig. Er was veel tegenstand op meerdere plaatsen. Niettemin heeft hij vrijmoedigheid gebruikt, dus het werkwoord weer, hè? Dus heeft met vrijmoedigheid het evangelie gesproken, het evangelie van God. Daar gaat het maar om. Een vrijmoedigheid gebruiken, dus gaat dus over het spreken, ondanks dat er misschien belemmeringen zijn. Hij heeft zich niet laten verhinderen, om het dan zo te zeggen, hè? Onverhinderd. Nou, dan hebben we nog 1 Timotheus 3, vers 13... Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang. Een opgang is inderdaad wat het woord zegt, een stapje omhoog. Eigenlijk een traptreden, een stapje omhoog. Verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. En dan staat er natuurlijk vrijmoedigheid in het geloof. Maar de gedachte is dat men dus vrijmoedig zou spreken, ja, in de vertaling valt dat weg, maar in het Griekse woord zit het nou eenmaal, hè, dat we met vrijmoedigheid getuigt van het geloof, spreekt over het geloof. En dus over het nieuwe verbond. Namelijk niet over werken, maar over geloof. En een goede opgang is inderdaad het opstapje. Een opstapje om bij iemand binnen te komen. Dat is het, hè. Opstapje om vrijmoedig binnen te gaan en te spreken in één adem. Dat is één ding, hè. Dat is 1 Timotheus 3. En dan hebben we nog Filimon 1 vers 8 voor de goede orde daarna. Dat is net voor Hebreeën dus, hè. Filimon 1 vers 8. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen, hetgeen betamelijk is, enzovoorts. Nou, dan gaat het in wezen om hetzelfde, openlijk te zeggen wat er aan de hand is. Maar inderdaad, met vrijmoedigheid spreken. En op Filimon ga ik sowieso nooit in, omdat het een heel specifieke brief is. Daarna hebben we de uitdrukking een paar maal in Hebreeën, en daar kom ik ook straks op terug. En er blijft slechts over 1 Johannes, de eerste Johannesbrief dus. Te beginnen met 1 Johannes 2. Vers 28. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. En de bedoeling is dus dat wij vrijmoedigheid hebben. Opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd worden gemaakt in zijn toekomst. Het probleem is dat de apostel Johannes zich naar onze begrippen over het algemeen nogal chaotisch uitdrukt. Hij kent geen opbouw van het verhaal, zelfs nauwelijks een opbouw van een zin. En dat betekent dat de zinnen die hij spreekt zo ongeveer eigenlijk niet achter elkaar staan, om zo te zeggen, maar min of meer naast elkaar. Bij Johannes doet zich het gemis aan goede voegwoorden dan ook gelden. Dat wil zeggen, je weet nooit precies hoe die zinnen aan elkaar bakken. Dat is in het algemeen bij Paulus trouwens ook dikwijls het geval, omdat het nu eenmaal een beetje een probleem is van de oude talen. Maar vooral bij Johannes is dat het geval. Johannes filosofeert over een en hetzelfde onderwerp zonder een goede orde. Hij blijft stilstaan, hij loopt niet, hij blijft stilstaan en bekijkt de dingen. En het probleem van dit vers is ook de volgorde waarin we deze dingen moeten denken. Maar ik zal proberen het u uit te leggen. Het vrijmoedigheid hebben is tot op heden altijd geweest het met vrijmoedigheid spreken. En daar gaat het dus over. Het met vrijmoedigheid spreken. Van wat? Nou, in principe, en tenzij anders vermeld, het vrijmoedig spreken over het woord van God uiteraard. Openlijk. De hele waarheid en de volle waarheid enzovoorts. En dat zouden we vast moeten houden. En dan is de zin niet zo moeilijk meer. De bedoeling is namelijk dat wij in hem blijven. Begin van de zin. En dan sla ik een stukje over. De bedoeling is dat we in hem blijven. En in hem hebben wij vrijmoedigheid. Dat lijkt me duidelijk. Hoe meer we bewust met de Heer verbonden zijn, hoe makkelijker het wordt om vrijmoedig te spreken. En als wij vrijmoedig van hem spreken, dan zullen wij inderdaad van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Want het gaat dan over zijn wederkomst. Dan zullen wij immers geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, om daar te ontvangen loon naar wat door het lichaam geschied is enzovoorts. En wat de apostel ons adviseert is in hem te blijven. Want als we in hem blijven en in de geest, want het is hetzelfde, dan hebben wij vele vrijmoedigheid, dan kunnen we van hem spreken. En voor zover God iets of Christus iets door ons zou doen, zou dat toch in de eerste plaats moeten zijn het spreken van het woord Gods. Nou, als dat dan gebeurd is, dan ontvangen wij daarvoor beloning en worden wij dus niet beschaamd gemaakt in zijn toekomst. Wanneer hij namelijk zal geopenbaard zijn, en dat is de gedachte. Je moet alleen de zinnetjes op de goede volgorde lezen of de goede voegwoorden ertussen plaatsen of hoe je dat dan maar zegt. Maar dat is het. Blijf in hem, opdat wanneer hij geopenbaard zal zijn, wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. En dan is de vraag, hoezo worden wij dan niet beschaamd in zijn toekomst? Wel, omdat als we in hem gebleven zijn, dan zullen wij vele vrijmoedigheid gehad hebben. Dat is wat er staat. En ik hoop dat u het dan nu begrijpt. En anders dan hebben we een andere keer wel weer over het vers. Bovendien, ik moet het er eigenlijk meteen weer over hebben. Want in hoofdstuk 4 vers 17 staat in principe dezelfde gedachte. 4 vers 17. 1 Johannes 4, vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Nou, dan wordt het helemaal sterker. Opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Namelijk, dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Maar de gedachte is gewoon dat de Heer vrijmoedig was in deze wereld. De bedoeling is dat wij ook vrijmoedig zijn in deze wereld. En als wij vrijmoedigheid hebben en dus vrijmoedig van hem spreken, zullen wij inderdaad in de dag des oordeels zijn gelijk hij is. En dat kan ik ook nog wel op 10 manieren zeggen. En als ik dat dan gedaan heb, heb ik me net zo gedragen als Johannes. Nou, moet je dingen op een heleboel manieren zeggen. Maar dat is de gedachte. Opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, betekent in principe dat we nu vrijmoedigheid hebben en dan in de dag des oordeels inderdaad daarvoor beloning ontvangen. Dan heb ik 1 vers overgeslagen, dat was 3 vers 21. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Nou, als we vrijmoedigheid tot God hebben, wat doen we dan? Dan spreken we tot hem. En vrijmoedig wil zeggen, dan zeggen we alles aan hem. Daar houden we niks achter. Kunnen we ons hart voor ons blootleggen, voor hem blootleggen. Wanneer? Indien ons hart ons niet veroordeelt. Nee, als ons hart ons niet veroordeelt. Als ons geweten dus, hè. Als het hart gereinigd is van een kwaad geweten. Kortom, als ons geweten ons niet veroordeelt. Als wij weten rein te staan voor God, dan kunnen we voor God ook ons hart openleggen. En als wij slecht ons hart voor hem kunnen openleggen, komt dat vermoedelijk omdat onze harten niet volkomen gereinigd zijn van een kwaad geweten. Dan hebben we wat te verbergen. Maar inderdaad, als ons hart ons niet veroordeelt, dan kunnen we vrijmoedig tot hem spreken. Dan kunnen we alles uiten, de letterlijke vertaling van de uitdrukking, tot God. En in alle andere gevallen blijkt dat de mens zich voor God verbergt. Weet u waarom ze het evangelie niet willen horen? Als u het ze brengen wil. Omdat ze doen wat de zondige Adam deed, nadat hij zondigde dus. Zich verbergen voor God. Ze willen het niet horen, ze willen niet mee geconfronteerd worden, ze zijn bang voor God. Spreekt de gemiddelde mens dan wel gemiddelde christen maar eens aan. In het algemeen is men bang voor God en daarom wil men er ook liever niet van horen. En liefst zijn naam niet gebruiken. Men is ook bang voor kanker, dus mag je het woord niet uitspreken. Mag er niet over praten. Nou, dat is precies hetzelfde. Men is er bang voor, daarom wil men er niet van weten. Maar als onze harten gereinigd zijn, hebben we vrijmoedigheid tot God. Dan kunnen we rustig onze harten voor hem uitstorten. En dan krijgen we dezelfde uitdrukking nog in 1 Johannes 5 vers 14. 1 Johannes 5 vers 14. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Waaruit maar blijkt dat vrijmoedigheid tot hem hebben inderdaad wil zeggen dat we alles tot hem zeggen. Tot hem bidden. En er staat erbij, en indien wij iets bidden naar zijn wil, dan verhoort hij ons ook inderdaad. Dat is ook een heel apart onderwerp, maar ik zeg altijd maar zo. Er zijn heel wat schriftplaatsen in de Bijbel waar dat ook staat, precies hetzelfde. En dan staat er ook bij wat het is, waarvoor men dan zou moeten bidden.